Gemeente, vooraf even een mededeling betreffende de collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het kerkblad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen het vierde vers van Psalm 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven. 4. Vers 4. Beschreven in de tweede brief van Timotheus, van Paulus aan Timotheus, in het vierde hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen we uit de 71ste psalm en daarvan het 15e vers. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij me weder levend maken. 71 vers 15. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in allerlei moedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dagen geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben. Benaastig u haastiglijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij, neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede die ik te Troas bij Carpus gelaten heb. Als gij komt en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de Kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het wordt hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten. Benaastig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met uw lieden. Amen.
Geloof in God de Vader, de Almachtige,
schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, u vindt onze tekst, waar de prediking op gebaseerd is, in het hoofdstuk wat we gelezen hebben, op drie plaatsen. Allereerst in vers 9, waar Paulus aan Timotheus schrijft, hem dringend verzoekt: benaastig u haastelijk tot mij te komen. Dan in vers 13... breng de reismantel mee die ik te Troas bij Carpus gelaten heb als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. En dan in het eerste deel van vers 21... benaastig u om voor de winter te komen. Laten wij samen bidden. Heren, zo brengt u ons op deze zondag voor de tweede maal in uw huis, rondom uw woord. Want daar gaat het ook nu weer om. Als het in de kerk niet meer om het woord gaat, heren, dan is er met die kerk iets heel erg mis. Maar een kerk hoort niet anders eigenlijk te doen dan dat woord centraal te stellen en dat woord door te geven. En kerkdiensten zijn diensten waarin gepreekt mag worden, waarin verkondigd mag worden dat de Heere recht is en dat in hem het onrecht nooit gevonden wordt. Waarin de boodschap klinkt van de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. En bovendien is de kerk, is het kerkgebouw de plaats waar tijdens de bediening van het woord de Heilige Geest zijn werk wil verrichten. Laten we in dat besef hier mogen zijn, heren. O ja, het is voor vele mensen een gewoonte om naar de kerk te gaan. En op zich een goede gewoonte ook. Maar laat het toch meer zijn dan dat. En als het meer niet is dan de gewoonte om op zondag tweemaal onder de verkondiging van uw woord te zitten, heren, maak dat het dan inderdaad eens anders zal mogen zijn. Dat we hier komen met een hart dat naar u uitgaat. Dat we hier komen in de verwachting dat we iets te horen krijgen wat van betekenis is. Dat we naar uw huis komen om ook antwoord te krijgen op vragen waar we mee lopen. Met name ook geestelijke vragen. Dat we naar uw huis komen om te horen hoe we zalig kunnen worden. En hoe we tot geloof kunnen komen. En hoe wij van onze zonden verlost kunnen worden. En hoe ons leven vernieuwd kan worden. Dat zijn toch vragen, heren, die aan de orde komen als u met uw Heilige Geest aan het werk gaat. Dat zijn vragen die ons uitdrijven naar uw woord, en daar willen we graag een antwoord op hebben. We moeten dat ook wel, want hoe kunnen we zonder een antwoord van uwentwege verder? Mag zo de kerkdienst gebruikt worden door uw Heilige Geest om ons wijs te maken tot zaligheid. om ons te onderwijzen in de dingen van uw koninkrijk. En dan moet de een dit leren en de ander dat. En bij de een komt dit lesboek op tafel en bij de ander komt een ander lesboek op tafel. De een heeft nodig om onderwezen te worden in hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En de ander moet onderwezen worden in hoe word ik van die zonde en ellende verlost. En een derde krijgt onderwijs in hoe ik nou voor die verlossing Gode zal dankbaar zijn. En dat heeft allemaal diverse aspecten, heren, aspecten van de binnenkamer en aspecten van het publieke leven. Want ons leven bestaat niet alleen uit een verblijf in de binnenkamer. En ons leven heeft ook die kanten dat we midden in de maatschappij staan. En dat van daaruit allerlei dingen naar ons toekomen. En ons leven is ook een leven midden in een goddeloze wereld. In een wereld waarin de duivel zijn werk doet. En op allerlei listige manieren doet hij dat. Heren, geef ons, nadat we nodig hebben, licht over al deze dingen. En geef ons dan zo een hart dat open staat voor wat u ons te zeggen hebt. En u beleiden wij, heren, dat het ons gans en al onmogelijk is om op al die vragen in één preek antwoord te geven. Maar dan zijn er ook nog de psalmen die we zingen. En die kunnen soms aanvulling geven op de preek. Heren, als dat dan inderdaad zo is, laten de psalmen dan doorklinken in ons hart. En heren, dan zijn er ook nog weer andere mogelijkheden, dat als we de preek gehoord hebben, we er met elkaar nog over kunnen spreken. En dat we bij elkaar het vuurtje nog mogen blijven aanwakkeren. En dat we elkaar nog mogen herinneren aan dingen die ons misschien ontgaan zijn. Ach heren, werkt u dan en geeft u dan maar wat nodig is. En laat niet onder het kader van de toevalligheden, maar in het kader van uw voorzienige leiding, de prediking, die boodschap mogen brengen die voor die en gene nu juist op zijn plaats is. En mag uiteindelijk een ieder zijn winst ermee doen. Jong en oud. Ja, heren, dan denken we ook aan de kinderen. Die worden niet altijd heel direct geadresseerd. Het woord ook wordt niet altijd zo verkondigd dat het ook door hen verstaan kan worden. Maar laat er ook voor de kinderen toch wat bij zijn wat ze wel begrijpen en wat ze wel mee kunnen nemen en waar ze eventueel thuis wel vragen over kunnen stellen, zodat de ouders gelegenheid krijgen om daar maar gelijk een gesprek van te maken. Want dan moet thuis toch eigenlijk het onderwijs gebeuren. Die ouders gaven een belofte bij de doop van hun kinderen om ze te onderwijzen. En u kan de prediking meehelpen om leerstof aan te reiken, waardoor ze dat werk van het onderwijzen van hun kinderen mogelijk ook wat gemakkelijker kunnen doen. Heren, laat dat niet verslappen in deze tijd. Laat de opvoeding van onze kinderen niet overgelaten worden aan de scholen of nog erger aan de communicatiemiddelen. Laten we er erg in hebben dat het jonge leven ook aantrekkelijk is voor de duivel. En dat hij daar graag beslag op wil leggen. En dat hij die jonge geest, dat jonge verstand ook graag wil, zo wil modelleren dat we naar hem gaan luisteren. Dat hij greep op ons houdt. En dat er in onze jonge jaren al zoveel verkeerde dingen in onze geest zijn ingebracht, dat we die later misschien eigenlijk maar heel moeilijk eruit kunnen krijgen. O heren, laten we er erg in hebben dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En dat hij bezig is, ja ook in onze tijd bezig is, om te verwoesten wat u aan het werk zijt te doen. Om onmogelijk te maken dat dat woord ingang vindt in de harten. De duivel die bezig is om de oorpoort vol te stoppen met een rommel, zodat die poort niet eens meer open kan. De duivel die bezig is om zielen te vermoorden. En hoe vaak is het hem al gelukt? En hoe vaak heeft hij al levens verknoeid? Heren, wij bidden van u, wilt gij met uw Heilige Geest krachtig en heerlijk werken? Wij bidden u dat met name ook in deze gemeente waar zorgen en moeite zijn. Heren, u stuurt alle dingen. Wij bidden van u dat u het alles ten goede wilt keren. En dat u in deze gemeente die rust weer doen, wil doen terugkeren, die toch eigenlijk ook noodzakelijk is voor de werking, de doorwerking van de Heilige Geest. Denk aan de arbeid van de broeders die gij hier in deze gemeente geplaatst hebt, de predikanten. Denk ook aan de arbeid van de broeders die gij geroepen hebt tot het ambt van ouderling en diaken. En geeft u ook uw zegen aan dit volk dat ge geroepen hebt tot het ambt van alle gelovigen. En wilt u zo in uw genade en ontferming op hen allen neerzien en uw gunst betonen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heren, in deze wereld mag nog gepreekt worden. Weliswaar niet op alle plaatsen, maar toch op vele plaatsen wel. Maar ook daar zoekt de duivel in te storen, door op preekstoelen ook leugenaars te laten plaatsnemen. Dat was al zo in Paulus' dagen. Hij had al heel wat last ondervonden van Alexander de Kopersmid, en hij noemt in zijn brieven nog heel wat andere namen van mensen die het evangelie tegenstaan. En wat er toen was, dat is er nog. En we zouden ook in dat opzicht namen kunnen noemen. Maar heren, wij bidden van u dat u de leugenmond wilt stoppen. En dat u het woord der waarheid wilt doen triomferen. En dat de bazuin een helder geluid mag geven, links en rechts, en allerwegen. En dat het woord van u verkondigd mag worden in betoning van geest en van kracht. Dan zal het zeker niet ledig tot u wederkeren. Heren, we vragen u deze dingen niet met enig recht aan onze kant, maar alleen op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Om zijnentwil vragen wij het. Hoor ons. Uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder, dan ga ik op tot Gods altaren en mijn ziel hoe treurt ge dus verslagen. 3, 4 en 5 van Psalm 43. de prediking zingen we het vierde en het zesde vers van Psalm 32. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. En rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. 32 vers 4 en vers 6. Het is bijna het laatste wat de apostel Paulus geschreven heeft. Wat wij hier in 2 Timotheus en met name dus ook in het laatste hoofdstuk van deze brief voor ons hebben. Ook die vragen, die verzoeken die Paulus aan het adres van zijn geestelijke zoon Timotheus richt. Zoals we ze verwoord vinden in onze tekst. Dat verzoek om haastig tot hem te komen. Dat verzoek om zelfs voor de winter nog te komen. Dat verzoek om als hij komt dan ook het een en ander mee te brengen. Waarom schrijft Paulus dit? Waarom wil hij zo graag dat Timotheus komt? Wel, daar heeft hij natuurlijk zijn redenen voor. Je moet niet vergeten, als Paulus dit schrijft, dan zit hij in de gevangenis. Dat is vaker gebeurd. Hij heeft in Caesarea, in Palestina, ook in de gevangenis gezeten. Daar is hij uitgehaald. Nee, niet uit verlost, maar hij is van daaruit als gevangene op transport gesteld naar Rome. En daar heeft hij een tijd lang in wat de Bijbel noemt zijn eigen gehuurde woning verbleven. Dat was niet de zwaarste soort gevangenschap. Daar mocht Paulus nog allerlei mensen ontvangen. Er was wel gedurig een soldaat bij hem. Maar als die man niet al te lastig was, dan was de gevangenschap daar best te dragen. Daar is Paulus ook uit verlost. Hij heeft ook tijd lang in de verwachting en in de hoop geleefd dat hij zou worden verlost. Het is ook gebeurd. Maar toen is er weer een tijd gekomen dat Paulus opgesloten werd. En dat was heel wat anders. Want toen was er een christenvervolging uitgebroken. En toen wist niemand hoe het gaan zou. Men kon wel van dag tot dag constateren dat de vijandschap tegen het volk van God, tegen de discipelen van de Heer Jezus, toenam. En de duivel heeft toen allerlei middelen uitgevoerd om het werk van God ongedaan te maken, af te breken. Onder andere door ook de apostel, de prediker van het evangelie, de Christusbode, Paulus gevangen te laten zetten. Met geen uitzicht op nog een keer bevrijd te worden. Daar heeft de apostel ook niet meer op gehoopt. Hij wist dat hij zich verantwoorden moest. Dat was trouwens al in een eerste zitting gebeurd. Hij wist bij God vandaan, zo neem ik aan, dat de tijd van zijn ontbinding aanstaande was. Straks zou hij sterven. Straks zou hij de dood sterven. Als een offer geofferd worden. Als een drankoffer. En dan in deze situatie heeft de apostel de behoefte aan om nog eens een keer contact te hebben met Timotheus. Er was een hele bijzondere relatie tussen Paulus en Timotheus. Paulus was de geestelijke vader. Ja, dat wordt wel eens vaker gezegd van mensen. Dat is mijn geestelijke vader. En in sommige gevallen mag dat ook wel waar zijn. Maar ik ben wel eens bang dat het ook wel wat is gemakkelijk gezegd wordt. Maar hier is het echt waar geweest. Paulus heeft deze Timotheus mogen, laat ik het zo zeggen, in geestelijke zin mogen voortbrengen. En vandaar dat hij het ook bij herhaling zegt. Mijn zoon, mijn geliefde, mijn getrouwe zoon. En zo heeft hij hem ook aangesproken in zijn brieven. Zo heeft hij hem ook behandeld tijdens de zendingsreizen waarin Timotheus met Paulus meeging. Zo was hun relatie en Timotheus beleefde dat van zijn kant ook. Hij zag Paulus als zijn geestelijke vader. En de adviezen die hij van deze vader kreeg, waren voor hem van grote waarde. Nou, als er al zo'n relatie ontstaan is door de Heilige Geest, als twee mensen elkaar in het hart gekeken hebben en als ze bij elkaar ontdekt hebben dat ze hetzelfde geloof beoefenen mogen, en als dat dan ook een relatie geworden is van geestelijke verbondenheid niet alleen, maar ook een soort vader-zoon relatie, dan kun je je voorstellen dat een eenzaam opgesloten Paulus, die geen ander vooruitzicht heeft dan dat hij straks terechtgesteld zal worden, er ook hartelijk naar verlangt om nog een keer zijn geestelijke zoon bij zich te hebben. Ze zijn door mijlen gescheiden van elkaar. Paulus in Rome, Timotheus in Efeze. Dat is vandaag de dag niet zo'n probleem. Maar toen natuurlijk wel, want voordat je uit Efeze in Rome bent, per schip en dan weer eens een stuk te voet en dan weer eens een keer per schip en dan dat laatste stuk ook nog weer lopen, dan gaat er wel wat tijd mee heen. Het was ook niet zo gemakkelijk om elkaar te ontmoeten. Maar Paulus heeft het toch op zijn hart. En daarom schrijft hij het. En hij schrijft het dringend. De gemeenschap der heiligen drijft hem daartoe, de wens tot de beleving van die gemeenschap. En bovendien, Timotheus moet nog verder. Als God hem de gelegenheid geeft, moet deze man nog meerdere jaren dienstbaar zijn in het koninkrijk. Met al de moeite die dat met zich meebrengt, zeker in een tijd van vervolging. Zeker als je je leven niet zeker bent. En Paulus heeft nog maar zo weinig tijd om Timotheus te bemoedigen en te instrueren en een hart onder de riem te steken. En hem nog het een en ander mee te geven. U begrijpt het wel. Het verlangen dat Paulus in zijn hart heeft drijft hem tot dit verzoek. Dat hij niet maar eventjes als tussen neus en lippen door neerschrijft, maar dat hij, om het zo eens te zeggen, met een dikke streep onderstreept. Als hij bijna aan het eind van zijn brief nog eens even terugkijkt en hij ziet daar staan wat in vers 9 geschreven staat: benaastig u haastig tot mij te komen. Ja, Paulus denkt haastig, dat is ook nog voor allerlei manieren, dat voor allerlei uitleg vatbaar. Laat ik het nog maar eens een keer wat preciezer zeggen. Alsjeblieft, Timotheus, voor de winter. Want als je wacht totdat de wintertijd aanbreekt, dan komt er misschien niks van. Dan kun je die reis niet maken met al die winden en die stormen op de Middellandse Zee. En dan komt er misschien niks van. Dan ben ik misschien al gestorven voordat je in Rome bent. Dus maak er haast mee. Ja, maar Timotheus zit ook niet niks te doen in Efeze. Die heeft ook een verantwoordelijke post. Kan hij zomaar voor maanden uit die post weglopen? Kan hij zo lang zijn gemeente onverzorgd achterlaten in deze tijd? Is dat verantwoord? Alleen maar voor een bezoek aan Paulus? Paulus heeft deze vraag verwacht. En voordat Timotheus hem stellen kan, heeft hij hem ook al beantwoord. Kijkt u maar in vers 12. Daar schrijft hij het als een antwoord op de vraag die Timotheus nog stellen moet. Ik heb er al voor gezorgd hoor, schrijft hij. Er komt al een vervanger. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. En Tychicus, je weet wel Timotheus, dat is iemand die je ook vertrouwen kunt. en die dat werk wel een poosje van je kan overnemen. Die heeft er wel bewijs voor gegeven dat hij die taak kan verrichten in Gods kracht. Hij is de zaak des Heren ook van ganser harte toegedaan. Paulus heeft er dus van zijn kant alles aan gedaan om alle bezwaren die Timotheus eventueel zou hebben weg te nemen. En dan stuurt hij die brief weg. En dan wacht hij. Dan wacht hij op de komst van zijn lieve en van zijn getrouwe zoon in de Heere. Nogmaals, laten we dit op een rijtje zetten wat de motieven zijn die Paulus heeft als hij dit verzoek aan Timotheus doet. Het is niet gering, daar maar mee te beginnen, het is niet gering dat de apostel weet dat de tijd van zijn ontbinding nabij is. Dat is dus ook de tijd van afscheid nemen. Alles achterlaten. Het is de tijd dat je je werk los moet laten. Nou, Paulus had geen gezin, maar in een zekere zin was die Timotheus dus wel iemand uit het gezin van Paulus, een geestelijke zoon. En daar moet je dan afscheid van nemen. En van collega's en van medewerkers en van andere dienaren in het evangelie en van gemeenteleden. Loslaten. Loslaten. Dat doet niemand graag. Dat vindt iedereen op zijn eigen manier moeilijk. En dan zegt u, ja, maar bij Paulus is het uitzicht goed, daar twijfelen we geen ogenblik aan. Maar dat wil niet zeggen dat je geen natuurlijke banden hebt. En dat die niet blijven trekken. U hebt dat toch ook wel eens meegemaakt, bij iemand die sterven ging. Als u erbij was, bij het sterfbed, dan hebt u toch ook wel eens gezien dat als iemand bewust gaat sterven, hij weet dat de tijd van zijn ontbinding daar is. Hij mag nog zo'n goed vooruitzicht hebben. Na de dood het leven mij bereidt. Blij vooruitzicht dat me streelt. Maar je moet wel losgemaakt worden. De tijd van mijn ontbinding, zegt Paulus, dat is eigenlijk een beeld uit de scheepvaart, als het bootje van de kant wordt losgemaakt. De laatste tros, het laatste touw wordt toegeworpen en het is los. De tijd van mijn losmaking. Maar dat is ook de tijd van losgelaten worden. Dat is de tijd van de laatste handdruk. Van de laatste kus. Van het laatste woord. Dan wil je toch zo graag dat er nog iemand is die die laatste handdruk geeft. En die dat laatste woord spreekt. En dat er iemand is tegen wie jij dat laatste woord kunt spreken. Als je bewustheid hebt. Begrijpt u wel wat Paulus bedoelt als hij deze Timotheus, de meest intiem aan hem verbonden mens op aarde, nog eens even bij zich willen hebben, voordat hij zijn laatste reis gaat maken. Ze zijn zo vaak samen op reis geweest, maar er komt een moment dat je een reis alleen moet maken. Nou, dan tot het punt waarop je elkaar los moet laten, toch liefst bij elkaar zijn. En dan heb je er nog genade voor nodig om de nabestaanden ook echt los te laten. Zoveel in God en in Gods goedertierenheid en in de zaligheid te zien dat de anderen als het ware uit je blikveld vertrekken. Bovendien, Als Paulus dat aan Timotheus geschreven heeft, allereerst in vers 9, benaastig u haastiglijk tot mij te komen, dan geeft hij er ook nog een andere reden voor. Want het volgende vers begint met want. Als Timotheus de vraag zou stellen, Paulus, waarom ben je dat zo graag? Natuurlijk stelt hij die vraag niet, want hij begrijpt het wel. Maar dan zegt Paulus, weet je wat er gebeurd is? Hier in Rome. Weet je dat ik eenzaam geworden ben? Degene die er dan nog waren, die me af en toe eens opzochten, van wie ik af en toe nog eens een woord hoorde, die nog eens iets kwamen vertellen over de gang van zaken in Rome en in de kerk, ergens wel anders. Paulus had de last van al de gemeenten op zich, u weet het, schrijft hij ook ergens. Maar nu zijn die mensen die nog eens een keer bij hem konden komen, allemaal weg. Om te beginnen, Demas. En dat is wat geweest voor Paulus. Demas. Want die was niet zomaar weggegaan. Die was weggegaan als een deserteur. In hem was Paulus zo verschrikkelijk teleurgesteld. In hem had hij iemand verloren in wie hij vertrouwen had. Want lees maar eens in zijn andere brieven met hoeveel respect hij over deze Demas schrijft. Hij telt hem helemaal mee als evangeliebode. En nou blijkt dat Paulus altijd verkeerd naar Demas gekeken heeft. En dat hij hem eigenlijk nooit heeft kunnen vertrouwen. Dat was nooit echt bij Demas. Hij heeft ervoor gekozen om terug te keren naar de wereld, naar deze wereld nota bene. De hedendaagse wereld. De wereld die in het boze ligt. En hij is naar Thessalonica gereisd. Dat is voor Paulus een harde slag geweest. Daar is hij zo nog maar niet overheen gekomen. Daar heeft hij de Heere ook over aangeroepen en gezegd, de Heere, hoe kan dat dan? Heb ik me dan altijd zo vergist? En wat zal er nou worden van al die mensen die onder de prediking van Demas hebben gezeten en die nou tot de conclusie komen dat het een hypocriet geweest is? Zullen ze misschien gaan weifelen? Zullen ze misschien gaan wankelen? Zullen ze misschien... En toen was het moment ook daar dat nog een paar anderen vertrokken. Crescens en Titus. Nou, Crescens die kennen we niet, maar Titus daar weten we wel wat meer van. En daar was de apostel Paulus ook bijzonder aan verbonden. Nee, die zijn niet weggegaan omdat ze gedeserteerd hebben. Die zijn gegaan als brengers van het evangelie. De een naar deze streek, de ander naar die streek, waar het evangelie nog niet eerder verkondigd was. En daar kan de apostel Paulus zich in verheugen, want nou zit hij wel hier in de kerker, werkeloos, gedwongen. Tot werkeloosheid. Maar gelukkig zijn er anderen die het werk van hem overnemen. En ze zijn gewillig om te gaan en om de gevaren te riskeren. Deze Crescens, deze Titus, daar kan hij zich over verheugen. Enerzijds, maar anderzijds, ze zijn toch maar weg, hè? Hij hoort nooit meer de voetstappen van Titus op de trap die naar de kerker leidt. Waar hij gevangen zit. En hij ziet nooit meer de verschijning van Crescens als de cipier de deur van de kerker voor hem opendoet en Crescens naar binnen komt. Dat is voorbij. Dat is voorbij. Voor altijd voorbij. Het is stil geworden rondom Paulus. Het is stil geworden. En als je dan verder leest in dit hoofdstuk, dan zie je dat de eenzaamheid van de apostel nog een stuk groter geworden is ook. Laten we maar eens naar deze Paulus als mens kijken. Mens van gelijke beweging als wij. Dat wordt van Elia gezegd, kun je ook van Paulus zeggen. Want toen kwam het moment dat hij zich voor de eerste keer verantwoorden moest voor de keizerlijke rechtbank. En daar stond hij. Daar was ook Alexander de Kopersmid. En die wist wel wat hij zeggen zou. En die heeft het daar voor die rechtbank heel duidelijk gezegd, wat hij allemaal op Paulus tegen had. Hij heeft mij zeer tegengestaan. Er zijn er nou ook mensen geweest die het voor Paulus opnamen. Er was daar ook een bank in die rechtszaal voor de getuigen aan Adesiarje, zoals ze heten. Alexander was een getuige aan Siarje, die beschuldigingen inbracht. Maar zijn er nou ook in die bank voor de getuigen aan Adesiarje zijn gaan zitten, die een ontlastend getuigenis konden geven, die iets in het voordeel van de apostel konden zeggen. Die konden zeggen, deze man zit helemaal ten onrechte gevangen, want hij is niet staatsgevaarlijk. Hij doet niets waardoor het Romeinse Rijk schade zal leiden. Hij brengt alleen maar de boodschap van vrede en van gerechtigheid. En daar ben ik nou getuige van. Onder de prediking van deze man heeft de Heere in mijn hart gewerkt. En heeft de Heere zijn genade in mijn leven verheerlijkt. Zulke mensen waren er ongetwijfeld in Rome. Zijn zulke mensen gekomen toen ze hoorden dat Paulus zich voor zijn rechters moest verantwoorden? Hebben ze daar in die bank een plaatsje gekozen, wachtend op het moment dat zij permissie kregen om ook wat te zeggen? Paulus in de richting van die bank keek. Dan wist hij en dan zag hij iedere keer dat het daar leeg was. In mijn eerste verantwoording heeft niemand mij bijgestaan. Ze hebben me allemaal verlaten. Waarom? Omdat het te gevaarlijk was. Want dan ben je tegelijkertijd op die manier ook bekend als een christen. Kon je misschien zelf ook in de gevangenis terechtkomen. Ze hebben me allemaal verlaten. Had de apostel daar nou voor gewerkt? Verlangde hij daarvoor nou om in Rome te zijn? Om daar onder de gelovigen in Rome te arbeiden. Om daar door hun wederzijds geloof, zo schrijft hij in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen. Om daar door hun wederzijds geloof gesterkt en bemoedigd te worden. Nou, waar zijn ze dan? Waar zijn ze dan? Die onder de prediking van de apostel tot een ander mens geworden zijn. Ze hebben me allemaal verlaten. Is die teleurgesteld? Ja. Is die boos? Nee. Is die vergevingsgezind? Ja. Het worden hun niet toegerekend. Eigenlijk zegt de apostel, ik begrijp het ook wel. Het is ook een moeilijke tijd. Laat maar. En dat wordt voor hem des te makkelijker omdat hij ondervonden heeft dat de Heere ook geen mensen nodig heeft. De Heere heeft me bijgestaan. Hoe? Ik weet het niet. Maar Paulus heeft het geweten. Paulus heeft het gevoeld. Hij heeft de Heere bij zich geweten. En de Heere heeft hem kracht gegeven. En hij had ook geen mensen nodig. En hij kon daar toch voor de rechter getuigen. En ze hebben het allemaal gehoord. Paulus heeft de gelegenheid gebruikt om ook daar de naam van de Heere Jezus te noemen als de enige zaligmaker van zondaren. Ze hebben het allemaal gehoord. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost, zegt hij. Maar niettemin, de ervaring van eenzaamheid was er. En als die weer van de rechtszaal naar zijn gevangeniscel teruggebracht wordt, en als de deur van de cel weer achter hem dichtvalt, dan is die weer helemaal alleen. Helemaal alleen. De enige die er nog is, is Lucas. Nou, dat is niet niks. Lucas, de dokter. Dat is ook een geweldige zegen voor de apostel geweest, dat de Heer het nou zo bestuurd heeft, dat Lucas nog eens een keer op bezoek komt. De dokter die alles van Paulus wist. Van die wonden die hem geslagen zijn in Filippi, toen hij gegeeseld werd. Van al die andere dingen die hij als littekenen overgehouden had, van de mishandelingen die hij ondergaan had. Van al die dingen waardoor zijn lichaam bijna gebroken moet zijn geweest. Van schipbreuk en van ik weet niet wat voor allerlei gevaren. Lucas, de dokter, kon hem verzorgen. Kon hem met zijn oogziekte verzorgen. Kon hem met al zijn andere kwalen verzorgen. Zo zorgt God. Paulus is het niet vergeten. Hij klaagt niet zoals sommige oude mensen klagen. Alleen maar klagen over die komt nooit meer en die zie ik nooit meer. Terwijl ze de zegeningen soms over het hoofd zien. Nee, Paulus ziet de zegeningen niet over het hoofd. Want hij zegt heel nadrukkelijk, Lucas is er nog wel. En dan is er een derde reden die Paulus aanvoert. En dat ligt eigenlijk opgesloten in, benaastig u om voor de winter te komen. En als hij dan nog een keer daarbij zegt, en dan ben ik bij vers 13, breng de reismantel mee. Die mantel die hij op reis altijd bij zich had. En die hij als een mantel gebruiken kon. En die hij als een deken gebruiken kon. Waar hij bescherming in kon vinden tegen de kou. En hij is die reismantel kwijtgeraakt. Hij heeft hem bij Troas, in Troas, bij Karpus achtergelaten. Hoe dat gegaan is, is hij daar misschien gearresteerd. En is hij vanuit Troas op transport naar Rome gesteld. En is hij toen in de haast van die arrestatie vergeten om die reismantel mee te nemen? Of gunden ze hem daar de tijd niet voor? Wie zal het zeggen? Hij is zijn reismantel kwijt. En nou komt de winter en de kou van de winter in die donkere cel, die vunzige cel. Had hij die deken nou maar bij zich? Had hij die reismantel nou maar? Dan kon hij daar nog wat warmte uit krijgen. En daarom, Timotheus, als je komt, breng dat ding mee. Daar en daar kun je het vinden. Ja, maar Paulus gaat sterven. Gemeente, dat is waar. Maar zolang een mens er nog is, blijven zijn natuurlijke behoeften wel bestaan. Een mens blijft een mens. Met een lichaam. En dat lichaam heeft behoeften. Dat lichaam moet verzorging ontvangen. Dat lichaam, dat heeft ook zijn eisen. Dat heeft ook zijn behoeften. En als Timotheus nou langer wacht en de winter is straks voorbij, dan heeft Paulus die donkere, koude winter, als hij hem overleefd heeft, nog moeten doormaken met allerlei extra lichamelijke moeite en zorgen. En tenslotte is er nog een motief voor Paulus om aan Timotheus te vragen, kom alsjeblieft en breng nog wat anders mee. Paulus, u kent hem als iemand die altijd gewerkt heeft. Altijd was hij bezig, altijd was hij bezig in de verkondiging van het woord. Maar wat heeft deze man ook een tijd gebruikt? Het kan niet anders. Een andere conclusie is niet mogelijk. Wat heeft deze man een tijd gebruikt om te studeren en te studeren? En hij kende zijn Bijbel, dat was het Oude Testament, bijna uit zijn hoofd. En hij kon citeren bij elke gelegenheid uit Deuteronomium of uit een van de profeten. Hij doet het als hij preekt, hij doet het als hij schrijft. Hij heeft gestudeerd in het woord van God. Hij heeft gestudeerd in de Griekse schrijvers. Hij kan ook die citeren. Deze apostel is altijd bezig geweest. En als hij in zijn vrije tijd niet bezig was met tenten maken, dan had hij wel boeken bij zich. En dan kan hij in de cel in Rome niks meer doen. Niks meer doen. Ja, een brief schrijven. Nou, preken kan hij niet en studeren kan hij niet. En er is geen enkel boek waar hij zich in kan verdiepen. Daarom zegt hij tegen Timotheus, als je komt, breng dan ook de boeken mee. Breng dan ook met name de perkamenten mee. Ik weet niet precies wat dat allemaal geweest zijn. Er zijn allerlei filosofieën over opgehangen, allerlei theorieën, allerlei veronderstellingen. Maar laten we het er maar op houden dat het de heilige geschriften zijn geweest. Voor zover Paulus die in zijn bezit had. En hij heeft ook in deze fase van zijn leven, ook nu hij oud en grijs geworden is, er toch behoefte aan om zich blijvend in het woord te verdiepen. En blijvend te zoeken en te zoeken en te zoeken naar de zin en mening van Gods geest. Zoals die in de heilige geschriften is samengevat. En daarom, Timotheus, breng ook die boeken met je mee. En die perkamenten. En als iemand dan tegen Paulus zou zeggen, joh, maar je schrijft in je brief dat de tijd van je ontbinding aanstaande is. Wat moet je nou nog met al die boeken beginnen? Dan zegt Paulus, ik ben toch nog niet ontbonden. Mijn scheepje is toch nog niet losgemaakt. En de Heere zegt toch nog tegen mij, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Wel, dat wil ik. Dat wil ik van ganser harte. En een mens is toch nooit uitgestudeerd. Maar Paulus, je weet bijna alles van het woord van God. En je kunt brieven schrijven waar een ander misschien een leven lang op studeren moet voordat hij er wat van begrijpt. En je kunt boodschappen doorgeven op zo'n manier onder woorden gebracht dat de kerk van alle eeuwen er winst mee kan doen. Wat moet jij nou nog leren? Jawel, maar wij kennen ten dele. En wij profiteren ten dele. En ik wil er zo graag nog meer van weten. En ja, maar je gaat straks naar de hemel en dan zul je er alles van weten. Jawel, zou Paulus zeggen, maar ik wil niet onvoorbereid aankomen. Ik wil er nu eigenlijk al zoveel mogelijk van weten. Van wat God voor zijn volk bereid heeft. Heilige ijver. Heilige studiezin. Een heilige begeerte om te mogen verstaan de hoogte en de breedte en de diepte en de lengte van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Daar ben je nog niet mee klaar. Gemeente, zo gaat Paulus afscheid nemen. Zo gaat hij zijn brief besluiten. Nog een paar groeten van die en van die. En dan, bij wijze van spreken, gaat het postzegel op de brief. En hij verstuurt hem. Hij geeft hem aan iemand mee, of hoe dan ook. Hebt u intussen begrepen wat we hier nu uit leren? En wat de boodschap van dit alles voor ons is? Want het zijn misschien wel aardige dingen om te weten over die boeken en die perkamenten enzovoort. En allerlei vragen die we bij het lezen van zo'n hoofdstuk stellen, die kunnen op deze manier eens aan de orde komen. En we hebben er nou misschien wat meer zicht op. Nou, dat is mooi. Maar welke boodschap zit daar nu in? Ik heb eigenlijk al die dingen al genoemd, maar ik ga er een paar nog even uitlichten om nog even bijzonder onder onze aandacht te brengen. De eerste twee doe ik betrekkelijk vlug, maar bij het derde wil ik nog wat langer stilstaan. Het eerste is, die geestelijke banden die blijven trekken. Natuurlijke banden ook, jawel. Maar geestelijke banden zeker. Die breken eigenlijk nooit. Behalve als blijkt dat het niet echt een geestelijke band was. Je dacht het. Paulus dacht dat hij een geestelijke band met Demas had. Maar het blijkt niet waar te zijn. Je kunt van Paulus ook niet verwachten dat hij het hart van zijn medemensen kent. Alleen de Heere kent dat hart. Je kunt van Paulus en van niemand verwachten dat hij een geveinsde definitief kan onderscheiden van een waarachtig gelovige. Maar als het een waar gelovige is en als het een waarachtige band des geloofs is die ons aan elkaar verbindt, dan blijven die banden tot het einde toe. Ook al zie je elkaar een hele tijd niet. Ze gaan zelfs mee over de dood heen. En ik weet niet hoe het in de hemel zal zijn. Maar het kon wel eens wezen dat ze in de hemel ook nog speciaal blijken te zijn bestaan. Maar in ieder geval hier op aarde blijven ze. En dat zie je. Timotheus, kom alsjeblieft. En Timotheus moet daar natuurlijk eigenlijk al wel aan voldoen. Al weten we niet hoe het gegaan is, dat is voor ons verborgen gebleven. Misschien heeft hij de gelegenheid niet gehad, maar hij wil toch zelf ook wel graag aan dat verzoek voldoen. Vanuit zijn beleving, van diezelfde geestelijke verbondenheid. Weet u daarvan? Dan moet je natuurlijk een geestelijk mens zijn. Anders kun je er alleen maar over praten, theoretisch. Maar als je een geestelijk mens bent, dan heb je behoefte aan andere geestelijke mensen. En dan wil je ook ontdekken bij elkaar waar dat geestelijke in bestaat. Hun harten smolten ras ineen. Dat is zo'n gezangregeltje. Want je herkent wat bij elkaar. Over de grenzen heen. Over de huidskleur heen zelfs. Je herkent wat in elkaar. En dat geeft een verbondenheid. En die verbondenheid wordt het sterkste beleefd als je gemeenschappelijk samen het woord van de Heere onderzoekt en samen in gebed gaat. Dat is ook een van de kanten van het avondmaal, toch? De onderlinge verbondenheid. Het is niet alles, het is ook niet het eerste. Die lijn van boven naar beneden is de eerste, de belangrijkste. Maar die horizontale lijn, rondom die tafel en met de anderen aan de andere tafel, dat is ook een realiteit. Hoort het in ieder geval te wezen? Kent u dat? Kunt u meezingen, maar dan uit uw hart. Als we straks gaan zingen, ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Zeg je, ja, dat is het. Dat is het. Ik ben een vriend van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Geestelijke verbondenheid. Mooi is dat in een wereld vol haat en nijd, in een wereld vol leugen en bedrog, in een wereld, ook soms in een kerkelijke wereld, waar mensen elkaar met de nek niet meer aankijken. Als er dan toch geestelijke verbondenheid beleefd mag worden zo nu en dan. Ik zei ook al dat de natuurlijke behoeften blijven. Paulus weet dan wel dat het allemaal niet zo lang meer duren kan, maar hij is een mens met een lichaam en een ziel. Met een lichaam dat onderhouden moet worden, dat beschermd moet worden tegen de kou. Met een ziel, met een geest die voeding, geestelijke voeding nodig heeft. De natuurlijke behoefte blijven zolang een mens leeft. En je moet maar nooit doen alsof dat lichaam en dat aardse bestaan minderwaardig is. Alsof het pas echt is als je boven het stof uitleeft. Soms zijn er mensen die dat aardse bestaan maar liefst helemaal vergeten en achter zich laten en net doen alsof dat aanschouwende leven alles en alleen is. Paulus is hoog geestelijk gestemd. Ik zal er zo wat van laten zien. In dit uit hetzelfde hoofdstuk. Hoog geestelijk gestemd. En het is niet in tegenspraak tussen wat hij in die hoge geestelijke gestemdheid zegt, als hij tegen Timotheus zegt: wil je mijn reismantel alsjeblieft meebrengen? En die boeken. Dat is niet in strijd met elkaar. Maar dan dat laatste. De eenzaamheid. Paulus kon die af en toe aanwijzen. Kijk maar, die bank blijft helemaal leeg. Geen mens. Hij kon die eenzaamheid aanwijzen in zijn cel. Af en toe kwam Lucas. En nou hoopt hij maar op Timotheus. En wat is die man een hoop kwijtgeraakt, nietwaar? Hij is zijn werk kwijt. Hij is zijn boeken kwijt. Hij is zijn vrienden kwijt. De Heer heeft er wel een hele hoop afgehakt bij Paulus. De Heer heeft hem heel veel ontnomen. Een man die zo midden in het centrum van het hele kerkelijke leven stond. Een man die heel zijn leven bezig geweest is. Dan met die en dan met die en daar schreef hij een brief heen en daar kreeg hij een brief van terug. En daar moest hij aandacht aan schenken en dat moest hij in zijn gebeden meenemen. En dan weer daarheen op reis en dan weer daarheen op reis. En hij heeft zich versleten in de dienst des Heren. Als je één voorbeeld wilt hebben van iemand die zich met lichaam en ziel gegeven heeft aan de zaak van Jezus, dan is het deze Paulus. En nou zit hij daar, helemaal alleen. Dat is een verschil. En moet er nou nog meer af? En moet hij nou nog meemaken dat Demas ook nog opstapt? En moet hij nou nog meemaken dat als hij zich moet verantwoorden, dat er dan niemand naar hem omkijkt? Zou het zo niet vaker gaan, gemeente, in het leven van een kind des Heren, dat de Heere dit weghaalt en dat de Heere dat weghaalt en dat je gaat ontdekken dat hoef je niet meer te doen, dat kun je ook niet meer en dat je dat niet meer kunt doen en dat het al stiller wordt en al alleener om je heen. En wat dan? Moet je dan versomberen? Moet je dan gaan klagen? Moet je dan gaan zeggen: ach, ik ben helemaal vergeten door iedereen? Of zou de Heere er de bedoeling mee hebben, Paulus, al die dingen die je nou zo in heel je leven gedaan heeft, al die zaken waar je mee bezig bent geweest, die kunnen je ook nog van de rechte weg afhouden. Je kunt er zo mee bezet zijn, ook met heilige zaken en met heilige werkzaamheden. En je kunt het allemaal zo belangrijk gaan vinden, het is ook belangrijk, dat je één ding uit het oog verliest. En daarom haal ik het allemaal maar bij je vandaan. Want God wil overblijven. God wil overblijven in het leven van zijn volk en kinderen. En dat is in het leven van Paulus bereikt. Want nou moet je eens kijken naar dat gedeelte waar ik wel eens hier en daar even uit geciteerd heb. Maar lees dat nu eens met mij nauwkeurig mee, de versen 6 tot en met 8. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Nou, dat zagen we. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook degenen, al degenen die zijn verwachting, zijn verschijning lief gehad hebben. Dat is het. Dat is het. Ik heb het geloof behouden. Ik heb die en die verloren. Ik ben die en die kwijtgeraakt. Ik heb dat en dat werk moet ik overgeven. Maar ik heb het geloof behouden. Ik heb mijn God overgehouden. En ik weet het zo zeker. Ik weet het zo zeker dat ik straks in alle gerustheid mijn hoofd neer kan leggen. En als de keizer me dat niet eens gunt dat ik mijn hoofd neerleg om zo te ontslapen. Als de keizer zegt je moet je hoofd ook nog missen, ik zal de beul zenden om dat hoofd van je lichaam af te houden. Dan zei dat zo. Maar dan weet ik toch hoe, ik weet het niet hoe, maar ik weet toch dat ik straks, en dat zal wel op mijn hoofd zijn toch, de kroon zal ontvangen. Die ligt al klaar. En de rechtvaardige rechter, mijn rechter, die ook mijn redder geworden is, zal hem me geven. Nou, laat ik dan maar zoveel kwijtraken. En laat ik dan maar zoveel moeten missen nu. De Heere is mijn deel. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. En ik heb het aan die gemeente hier in Rome ook al eens een keer geschreven. Dat hoogte en diepte en lengte en breedte en al de andere dingen ons nooit zullen kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Ook verdrukking niet, ook benauwdheid niet, ook vervolging niet, ook het zwaard van de beul niet. Want als hier op aarde de geestelijke banden al blijven, dan is het des te meer zeker dat de band die God aan mijn ziel gelegd heeft en die door het geloof wederkerig een geloofsband aan God geworden is, onverbrekelijk is. Mijn zaligheid ligt hier niet in mijn handen. Mijn zaligheid ligt in doorboorde handen. En die zijn doorboord omdat hij zo de prijs voor mijn redding betaalde. En nou houdt hij mij vast. Hij heeft me getrokken uit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Hij zal mij leiden naar zijn raad en me straks in heerlijkheid opnemen. Nou, laat er dan maar komen wat er komt. En laat er dan maar gebeuren wat er gebeurt. Dan kun je sterven, nietwaar? En dan kun je het allemaal in handen van de Heere overgeven. En toch, al weet hij dit zeker, wil hij zo graag Timotheus nog een keer zien. Amen. Zeggen we gaan danken, maar danken moeten we ook leren. Bidden is een zaak die we leren moeten, danken net zo. We zijn niet zulke dankbare mensen. En we taxeren de dingen die Gij doet en geeft en werkt niet altijd naar waarde. Maar als we dan vanavond uw woord gehoord hebben, dan is er inderdaad reden om te danken. Paulus was een gewoon mens en verlangde daarom ook naar een medemens. Paulus was een geestelijk mens en verlangde naar een ander geestelijk mens, naar geestelijk contact. Paulus was een kind van God en daarom had hij uitzicht. Daarom wist hij het. Mij is de kroon der rechtvaardigheid weggelegd en ik zal hem ontvangen. En toch, terwijl hij dat wist en terwijl die werkelijkheid hem door de geest geopenbaard was en terwijl zijn ziel verkwikt werd met die geloofswetenschap, verlangde hij naar de dingen hier op aarde, zelfs naar zijn reismantel, zelfs naar boeken en perkamenten. Heren, wij bidden van u, pas het woord aan onze harten toe. U weet wie we zijn. U weet welke levensomstandigheden we doormaken. U weet van diezelfde worsteling die Paulus doorworstelde, die ook in het leven van anderen gebeurt. Diezelfde moeite, diezelfde eenzaamheid, datzelfde zich verlaten voelen. Die pijn van dingen die we kwijtraken en niet meer terugkrijgen. De pijn van gemis. De pijn van de teleurstelling. Heren, u kent ze ook in deze gemeente die met deze dingen worstelen. Mogen ze het maar in dezelfde geest doen als Paulus. En mogen ze maar terugvallen op u, de God die onveranderlijk zijt. En die nooit teleurstelt en die nooit te vergeefs wordt aangeroepen. Heren, laat uw woord ook tot zegen zijn voor een ieder. Misschien zijn we helemaal ver van al dat soort zorgen en moeite verwijderd. Misschien zijn we naar aardse maatstaven gemeten best gelukkig. Misschien hebben we er ook alle reden toe om gelukkig te zijn. Maar het is maar tijdelijk. Er komen ook andere dingen. Mozes zei niet te vergeefs. Het uitnemendste is moeite en verdriet. En dan, heren, wat doen we dan? Bereid ons erop voor. En geef ons dat ene nodige. Maar steeds voor de ogen te houden. Dat ene, dat allerbelangrijkste. Dat te mogen weten. Ik heb een God die voor me zorgt in leven en in sterven. Ik heb een zaligmaker die straks weliswaar rechter is, maar zich dan ook als mijn redder zal openbaren. Ik ben geborgen. Heren, wij bidden u, wees gij met een ieder van ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 119, het 32e vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.